niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 119. Wij zingen van Psalm 119, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Versen 65 en 69 van Psalm 119.
Oh,
gaan samen een stukje lezen uit het Oude Testament, uit het boek Ezra. Wij slaan vanavond het boek Ezra open en ik lees u uit Ezra voor het 9e hoofdstuk. Ezra 9. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen. Maar hun gruwelen, namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want ze hebben van hun dochteren genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit, en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God van Israël beefden, om de overtreding der weggevoerde, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. En ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zei: mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vader af zijn we in grote schuld tot op deze dag. En we zijn om onze ongerechtigheden overgegeven. Wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte van het aangezicht, gelijk het is ten deze dagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig levens gaven om het huis van onze God te verhogen en de woestigheden van hetzelfde op te richten, en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen we zeggen, o onze God, na deze? Want we hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst van uw knechten de profeten, zeggende: het land waar gij inkomt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmee zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Zo zult gij uw dochteren niet geven aan hun zonen, en hun dochteren niet nemen voor uw zonen. En zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, omdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet te onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zijn? O Heere, God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan onzulks. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht des Heren zoeken in gebed. Majesteitelijke Heren, uw naam willen wij ootmoedig erkennen en dankzeggen. We zijn altijd weer verblijd als we elkaar op deze plaats mogen ontmoeten. Wat ons bindt, dat is uw woord. Wat ons aan elkander bindt, dat is uw evangelie. Wat ons een eenheid geeft, is uw barmhartigheid die gij voor schuldige mensen hebt geopenbaard in uw Zoon. Heere, daar ligt de eenheid van uw hele kerk. In die ene naam, de Heer Jezus Christus. De gekruiste. Hij die zichzelf heeft overgegeven. Tot in die schandelijke dood van het kruis. Omdat u dat van hem gevraagd hebt. En omdat er geen andere weg is. Om zondaren te kunnen zaligen. En de verzoening tot stand te brengen. En u, o Christus, hebt die lijdensweg zo volkomen volbracht tot het einde. Gewillig. Als een lam dat stemmeloos is, verdient die je schiert. Alzo hebt uw mond niet open gedaan. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Zo gewillig was u. Om die weg van vernedering te gaan tot verheerlijking van uw Vader. En tot verheerlijking van verloren zondaren. U brengt ons vanavond samen rondom de prediking van die ene naam. De Heer Jezus Christus. Hij die in deze wereld gekomen is. Hij die in deze wereld gepredikt wordt. In wie alle zaligheid ligt. Zodat er één kerk is. Die alles mag vinden. In die ene naam. Die u hebt geopenbaard. Wat een wonder, Heere, dat u onze wegen geleid hebt tot deze plaats. En we hier weer mogen zijn in een bidstond. Een ogenblik dat wij heel bijzonder samen zijn om voor uw aangezicht te komen in het gebed. En al onze vragen, zorgen, vreugde, noden, u bekend te maken, voor u neer te leggen. En uw naam aan te roepen. En u te vragen of u ons genadig wilt zijn. Want Heren, dat is het toch. Genade alleen. Die vrije gunst die eeuwig u bewoog. En Christus is niets minder dan de genade gift door ons. Laten we dan tot hem de toevlucht nemen. Tot welke komende, zegt u nu woord, als tot levende stenen, wordt ook zelf gebouwd tot een geestelijk huis. O Heere, toen u aan uw discipelen ging vertellen dat u de lijdensweg ging, hebben ze zich verzet. Ze hebben u bestraft. U zag dat als een verzoeking van de Satan. En u zei, geachte mij Satan. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn. Maar u, gij verzint menselijke dingen. Dingen die van de mensen. En toen heb u uw discipelen samengenomen. En u hebt heel veel mensen die daar waren samengenomen. En u zei, als je nou achter mij wil komen, dan moet je jezelf verloochenen. Dat is afzien van onszelf. Om heel ons leven te laten bepalen door u alleen. En dan het kruis op ons te nemen. Dat betekent sterven, ons eigen leven verliezen. Om het leven te vinden in u alleen. Want als iemand zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het toch verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om uwentwil, die zal het behouden. En dan mag het hier een weg van strijd zijn. Van kruis dragen achter u aan. Tot u uitgaan tot buiten de lege plaats. Om uw smaadheid te dragen. Straks wacht de eeuwige kroon. Als u zult zeggen, komt, gij gezegende mijn vaders. Ben erf het koninkrijk u weggelegd. van voor de grondlegging der wereld. Nu zijn we nog samen met elkaar in de strijd van dit aardse leven. Strijd, Heer, omdat wij zondaren zijn. Strijd met alle vijanden rondom ons heen. Strijd omdat onze weg is achter u de Heere aan. En in de strijd van het leven. Samen in deze ogenblikken in een bidstond. Laten we daarom onze knieën buigen. Onze handen vouwen. En ons onder u vernederen. In ons is geen grond waarop we iets zouden hopen of kunnen verwachten. Maar wij wenden ons tot u. En tot uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die het begin is. Hij die de voortzetting is. En hij die de voltooiing is. Hij, in hem is alles te vinden. Hij is ons van God geworden tot wijsheid. Tot gerechtigheid. Tot heiligheid. Tot een volkomene verlossing. Wij komen vanavond tot u als bedelaars. Heren, wij komen met lege handen. Bedien ons uit die volheid die u in Christus hebt geopenbaard. Zodat we met Johannes mogen getuigen. Uit zijn volheid hebben we alle ontvangen. Genade, voor uw genade. Het is alles genade. En bij u is een volheid die een volheid blijft. Een volheid die nooit ontledigd wordt. Alweer alles van de wereld neemt een eind. Alles van de tijd gaat voorbij. En alles van de wereld laat leeg. Maar bij u is een volheid. Die een volheid blijft tot in eeuwigheid. En dan zouden we allen eruit drinken. Des te heerlijker wordt uw naam en uw grootheid. Heren, daarom komen wij in dit gebed tot u de Heren. En we vragen, als wij belijden dat we in alles van u afhankelijk zijn, wilt u ons helpen en ons geven door misbare bediening van de Heilige Geest. Bij u, o Vader, is de bron van alles. In u ligt de oorsprong, in u is de oorzaak. Gij zijt het begin van al de goddelijke werken in schepping en in herschepping. En u, o Christus, u hebt alles verdiend en verworven. U hebt de arbeid volbracht, zodat u alles verdiend hebt en aan het licht gebracht. Maar u, o Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. En dat is een wonder wat voor ons aanbiddelijk is. U wilt in zondaars harten komen wonen. Dat maken tot een tempel. Om een zondaar te doen leven. Uit het werk van Christus. En de liefde van de Vader. Daarom bidden we u. Kom, Heilige Geest. Wilt u hier vanavond zijn. Door de prediking waaien. Door onze harten waaien. Het is dat een storm opsteekt. Of het zuizen van een zachte stilte. Naar wat we nodig hebben. Die storm die alles wegwaait. Wat we kwijt moeten raken. En het zuizen van die zachte stilte. Die ons leven doet uit uw evangelie. En uit de gezegende Christus. Kom, noordenwind. En ontwaak, zuidenwind. Doorwaai ons af bij het luisteren. Heren, daartoe zijn we toch gekomen om onderwijs te krijgen. Uit uw woord gevoed te worden. En een wonder dat we samen mogen zitten aan die evangelietafel. Rijk u ons de spijzen toe. Want wie daarvan zal eten, zal toch nimmer meer hongeren. En die tot u zal komen, zal nooit meer dorsten. Heren, help ons ook bij het verkondigen van uw woord. Alsjeblieft, Heren. Zonder u kunnen we het niet. Help ons, omdat uw naam verhoogd wordt. We het woord eerlijk mogen prediken. En dan zal uw naam gaan stralen. Uw naam, die enige naam. En laat het harte opspringen van verwondering en zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Heere, dat we allen bij het luisteren en het verkondigen naar en van uw woord samen mogen zitten aan uw voeten. Wilt gij uw hand open doen, omdat verzadigd mag worden alles wat leeft. Zo leggen we ons gebed voor u, neer, Heere, hoor ons om Christus wil. En wees ons genadig bij alles wat in deze eredienst geschiet, bijzonder bij uw woord. Dat is het grote middel. Laat het woord in ons alle harten leven, krachtig zijn, levenwekkend, leven vernieuwend en vertroostend. Wij bidden het u, Heere, uit loutere genade. Hoor ons om Christus wil. En wees een verhorend God op grond van uw eigen belofte en uw eigen verbond. Om Christus wil. Amen. Laten we eerst samen nog gaan zingen uit Psalm 130. We willen samen zingen Psalm 130, de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, het tweede vers en het derde. Ik blijf de Heere verwachten. Laten we zingen 130, 2 en 3. Thank you. Ik wil bijzonder met u nadenken over een paar versen uit Ezra 9, de versen 3, 4 en 5. Ezra 9, wat we hebben gelezen samen, wij overdenken in deze bidstond de versen 3, 4 en 5. En daar staat: als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar van mijn hoofd en mijn baard uit, en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God van Israël beefden, om de overtreding der weggevoerde. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. En ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. U hebt toch ook het Oude Testament niet afgeschreven, hoop ik. Het klinkt misschien niet vreemd in oor als ik zeg, ik hou altijd nog van het Oude Testament bijzonder veel. En dan denk ik vaak als het over het Oude Testament gaat aan de woorden van Augustinus. Hè. Augustinus heeft vaak dingen gezegd zo mooi dat je het na al die eeuwen nog niet beter kunt zeggen. Augustinus zei, het Oude Testament gaat open in het Nieuwe Testament, maar het Nieuwe Testament dat ligt verborgen in het Oude Testament. En als je daarover nadenkt, dan zeg ik, wat is dat toch een wonder dat Christus er is. En dat nou in Christus alle zaligheid ligt. En als ik nou heel eenvoudig zou vragen, waar gaat het nou om in het geestelijke leven? Laten we het nou eens eenvoudig zeggen. En laten we nou eens met elkaar vanavond bijbels eenvoudig houden. Maar ik hoop dat dan al de snaren van je ziel gaat trillen, want dat is het geestelijke leven. Wat je nou hier vindt in die paar versen. Ezra, en met heel veel mensen om zich heen, en er was reden voor om in de tempel te komen en daar voor Gods aangezicht te buigen. Vanwege de zonde. De zonde die zomaar te midden van dat teruggekeerde volk uit ballingschap tastbaar waren. En Ezra gaat met die zonde van het volk en hij buigt daar zijn aangezicht ter aarde voor de Heere die daar woont en troont in de tempel. En wanneer doet hij dat? Dan staat hij op en hij gaat die bidden staten ten tijde van het avondoffer. En dat avondoffer dat gaat uitstralen in de Heer Jezus Christus. Nou, daar hebben de beide dingen van het geestelijke leven altijd in ootmoed tot God komen. Ja. Altijd in ootmoed tot God komen. Ik heb maandagavond, gisteravond dus was het, ja, kaderisatie, zit dan een heel kleine groep heb ik dan zo ook nog, van kinderen van een jaar of 6, 7 tot 11. Met die kinderen ben ik het Marcus Evangelie aan het lezen. En dan gaan we ook niet de moeilijke dingen uit, ook zelfs niet met die kleine kinderen. En ik zou het best wel eens uitnodigen willen om daarbij te zitten, hoe aandachtig die kleine kinderen dat met je meelezen. Weet je waar het gisteravond over ging? Om de meer wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Marcus. En wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Nou, daar heb je precies hetzelfde. Je leven verliezen. Ja. Dat is nou voor God je wapens inleveren en altijd maar weer in het stof onder de Heere in ootmoed buigen. En hoe meer je dat gaat leren, hoe meer je de zaligheid vindt in Christus. Want daar vind je nou niet iets. Maar in Christus ligt de volle zaligheid. Ik had eigenlijk anders willen beginnen, maar ja, dat is nou niet precies een oud gereformeerde uitdrukking. Maar ik doe toch maar vanavond. Houden jullie veel van Christus? Zou je zonder hem kunnen? Of is je leven nou al leven klaard in die ene naam? Nou, dan zou ik je vanavond willen uitnodigen om samen getuige te zijn van wat Ezra hier gaat doen. Ja. Ezra, hij behoort onder de teruggekeerde. Hij is met een hele grote groep uit Babel teruggekeerd. En wanneer hij dan in Jeruzalem verkeert met die teruggekeerde, ontdekt hij dat eigenlijk die ballingschap geen enkele vrucht heeft gedragen. En het volk weer bezig is zich van de Heer te verwijderen. En wat doet hij? Dan neemt hij heel die zonde van dat volk En die brengt hij daar in de tempel voor Gods aangezicht. En dan gaat hij tot de Heer roepen ten tijde van het avondoffer. Nou, daar zou ik met u over na willen denken vanavond. Eigenlijk heb ik heel de preek al opengelegd, maar we gaan toch nog maar verder erover nadenken. Ik wil u vanavond spreken over de biddag van Ezra in Jeruzalem. Biddag van Ezra in Jeruzalem. Drie gedachten. Met zijn smart voor Gods aangezicht. Met zijn smart, de smart dus vanwege de zonde van het volk, voor Gods aangezicht. Dat is de eerste gedachte. Ten tweede, samen met allen die beven voor het woord van God. Want het is heel opmerkelijk dat heel dat tempelplein zich daar vult met alle mensen die nog beven voor Gods woord. Dus samen met allen die beven voor Gods woord. En dan de derde, biddend op het moment van het avondoffer. Dus daar gaan we over nadenken op deze bidstond. Biddag van Ezra in Jeruzalem. Ten eerste met zijn smart voor Gods aangezicht. Ten tweede samen met allen die beven voor Gods woord. En tenslotte biddend ten tijde van het avondoffer. U kent Ezra wel. Een schitterende naam. Ezra betekent zoveel als hulp. Of misschien beter gezegd, de Heere heeft geholpen. Of hulp van de Heere. Ezra was zowel priester als schriftgeleerde. Als priester kwam hij direct uit het hoge priesterlijk geslacht. Uitstekend geschikt om nou geestelijke leider van het volk te zijn. Hij was ook schriftgeleerde, geleerd in de schrift. In een van de voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 7, daar lezen van Ezra dat hij heel zijn hart gericht had om de wet van de Heere te zoeken. Bij wet van de Heere denken we aan de vijf boeken van Mozes. Dat was eigenlijk de Bijbel van die dagen. Die had men natuurlijk nog niet. Nou, die vijf boeken van Mozes, de wet des Heren, dat was Gods woord. En er staat er zo mooi, hij had zijn hart gericht om dat woord, de wet des Heren, te zoeken. Bij wet doe je beter bijvoorbeeld om het woord Torah te gebruiken. En Torah betekent zoveel als de leer, het onderwijs. Het is veel meer dan wat wij onder wet verstaan. Het is heel het woord des Heren in wet en evangelie. En hij had zijn hart gericht om dat te zoeken. Dat betekent te onderzoeken voor zichzelf. Maar dan ook te doen. Hij bracht dat woord in zijn eigen leven in praktijk. En dan probeerde hij dat volk Israël te gaan onderwijzen. Onderwijzen in de instellingen en rechten des Heren. Dat was zijn leven. Je kunt aannemen dat zijn hart brandde door de vlam van de Heilige Geest van hartelijke liefde tot God en zijn dienst. En dat was zijn brandende begeerte. Eerst zelf in dat woord gefundeerd te zijn. Zelf uit dat woord te leven. Dat een stukje levenspraktijk was. Maar dan ook dat volk Israël terug te voeren meer en meer tot de dienst des Heren en tot een leven voor Gods aangezicht. Hij leefde nog in Babel, in ballingschap. U weet, het rijk van Babel was in elkaar gestort. En er was die Persische koning gekomen, Kores, Cyrus. 536 voor Christus. En hij had het volk verlof gegeven om terug te keren naar Jeruzalem. Maar heel velen waren in Babel blijven wonen. Ze waren daar gezetteld, ze vonden dat daar best. Ze hadden een nieuw leven opgebouwd. Ze keken niet meer terug naar Jeruzalem. En onder die mensen die nog in Babel woonden, was ook onze Ezra. En Ezra was daar zo onder die mannen daar en die vrouwen, die gezinnen, in ballingschap hun geestelijke lijst. Maar man, zijn hart brandde zo van liefde tot de dienst des Heren. Er staat zo in het voorgaande dat de hand des Heren ten goede over hem was. Hij mocht delen in Gods gunst. De Heer leidde zijn wegen voorspoedig en hij had het in zijn hart gelegd om terug te keren. Hij wilde terugkeren. Terug naar Jeruzalem en Juda. En waarom? Wel, om onder het volk dat al teruggekeerd was, daar te mogen werken. Ze het onderwijzen in het woord, terug te brengen tot de dienst des Heren, dat het volk weer voor God mocht leven als het volk van het verbond. Ezra, een man wiens hart priesterlijk brandde van liefde tot de dienst van zich en dan ook bewogen was met zijn volksgenoten en hun eeuwig heil. En omdat de hand des Heren met hem was, was ook de koning van het Persische Rijk met hem, Artaxerxes. Het was in het zevende jaar van zijn regering, dan is het al 80 jaar geleden dat het volk is teruggekeerd. We schrijven zo 458 voor Christus. En hij wil dan terugkeren en hij krijgt verlof van de koning. En hij gaat met 10.000 man terug. Ze krijgen zelfs nog geld mee. Om straks in de huis des Heren in Jeruzalem offers te brengen. Hij krijgt brieven mee van aanbeveling. En zo mag dan Ezra met 10.000 volksgenoten ook uit ballingschap terugkeren. En als hij dan zo in Jeruzalem zich heeft gevestigd, is hij daar ongeveer 4 maanden. En dan gebeurt er wat. Als hij dan zo 4 maanden weer woonachtig is in Jeruzalem, krijgt hij op een zekere dag bezoek. Hij krijgt nou bezoek niet van de eerste, de beste. Hij krijgt bezoek, staat er, van vorsten. Een aantal vorsten komt bij hem op bezoek. Bij vorsten moet je denken aan de burgerlijke, de politieke leidslieden van het volk. Die ook wel de oudsten worden genoemd. De oudsten, de burgerlijke politieke leidslieden. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, de wereldse leidslieden. En die vorsten, die komen dan in het huisje waar Ezra verblijf houdt. En ze komen eigenlijk met ontzaglijke berichten. Deze leidslieden, niet allemaal, maar een aantal leidslieden, ze zijn het helemaal niet eens met de brede stroom van het volk. En zijn hevig verontrust over de openbaring van het volksleven, van het volk wat uit ballingschap teruggekeerd is. Ze hevig verontrust. Dus wat ze zien is dat het volk niet leeft naar het verbond en naar de instelling des Heren. Opmerkelijk. Als je dat zo leest, en ik denk aan een stukje wat ik een paar dagen terug in de krant las, wat u misschien ook wel gelezen hebt, dat dan zou je ook nu een verzuchting doen, dat wij ook eens politici krijgen die nou eens durfden tegen de stroom van Nederland op te zwemmen. Ja. En die hevig verontrust waren over de gang van ons Nederlandse volk. Als u een klein beetje meeleeft en een beetje de krant leest, is men allemaal even verontrust over die man in Rotterdam. Ik zou zeggen, laat die man toch gaan, laat hem toch lopen. Hoe meer je over die man praat, hoe meer mensen erachteraan hobbelen. Ik zou wel eens wensen, maar waar vind je ze? Vorste leidslieden. Die is de kerken opzoeken, die samen met predikanten en de kinderen gods is om de tafel gaan zitten. En zeggen, maar we zijn hevig verontrust over de gang van ons Nederlandse volk. En ik zeg er vanavond bij, je moet me mij niet kwalijk nemen. Hevig verontrust over de gang van het kerkelijk leven. En samen zo met elkaar, zoals u hier ziet, ik neem allemaal aan, we horen tot de reformatorische kerken, nou daar kun je helemaal over verontrust zijn. Met een hevige verontrusting. En als nou leidslieden kwamen, we zeggen, ja maar, de gang van het volk en de gang van de kerk, het gaat niet goed. En Ezra zit als waar, als je dat allemaal uit de mond van die politieke leiders wordt, helemaal verstart op zijn stoel. Is het zo? Wat u hoort stelt hem zo teleur. Grijpt hem zo diep aan tot het diepst van zijn ziel. Je zou toch denken, zo lang in ballingschap geweest, onder Gods tuchtende hand teruggekeerd, dat het volk zich beijvert om heilig voor God te leven. Wat is er aan de hand? Nou, dan wordt een klein beetje bijbelkennis van u verwacht. U kent het Oude Testament. U weet, toen het volk Israël uit Egypte kwam en in het land Kanaan ging wonen, had de Heer gewaarschuwd bij monden van Mozes, pas op, daar wonen allerlei volken, de Canaanitische volken, heidense volken, vermeng je niet met die volken. Eigenlijk hadden ze allemaal uitgeroeid moeten worden, uit het land gezet, maar dat had Israël niet helemaal gedaan. Er bleven Canaanieten wonen, pas op, vermeng je niet met ze. Want voor je het weet, heb je mij verlaten, ben je ook de afgoden gaan dienen. Toen het volk in ballingschap is gevoerd, zijn er allerlei vreemde volken komen wonen. En toen de Israëlieten weer terugkeerden, zagen ze dat het land Palestina, Canaan, bewoond was met allerlei heidense volken. Ze worden hier genoemd Canaanieten, Hethieten, Ferezieten, Jebusieten, Ammonieten, zelfs Moabieten, zelfs Egyptenaren, zelfs Amorieten. Allerlei vreemde volken wonen daar. En wat hebben de Israëlieten gedaan? Ze hebben zich niet afgezonderd gehouden. Niet afgezonderd geleefd van de volken van de landen. Dat was hun heilige roeping. Maar ze hebben zich met al die volken vermengd. De ouderen, de jongeren. Ze hebben daar vrouwen onder gevonden. Heidense vrouwen. Zijn ze mee gaan trouwen. Ze hebben zich zo helemaal verzwagerd en vermengd met die heidense volkeren. En waarom? Ze werden er materieel beter van. Dan had je de steun van die machtige heidense stammen. En straks als bij versterving, dan konden ze geweldige dingen erven. Ze werden er alleen maar materieel beter van. Het materiële voorspoedige leven was belangrijker dan de dienst des Heren. En zo hadden ze zich helemaal vermengd met die heidense volken. Niet afgezonderd geleefd als het volk des Heren. Weet je wat het volk Israël vergeten had? Wat je bijvoorbeeld vindt in Leviticus, ik lees het u even voor. Daar lees ik in Leviticus 20, gij zult mij heilig zijn. Want ik de Heere ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, omdat ge mijn volk zou zijn. Kijk gemeente, geroepen worden om in Gods genade te delen is rijk. Maar het brengt een heilige verplichting mee. Die heeft te midden van alle volken zijn volk is al afgezonderd. Laat het dan ook een afgezonderd volk zijn. Laat het dan een heilig volk zijn. En weet je, als je dat rustig leest daar in Leviticus, en dan kunt u toch veel meer plaatsen in het Oude Testament lezen, dan zegt de Heer tegen het volk Israël, ik ben heilig, wees gij heilig. Hij zegt dan niet alleen tegen de Israëlieten, ik kom er straks op terug natuurlijk, ook tegen u en mij. Waar gaat het eigenlijk om? Of laat ik het anders zeggen, waar moet het eigenlijk om gaan in het zalig worden? Om op God weer te gelijken. Dat is de kern waar het om gaat. Ik ben gelijk met u eens. Ik hoop er straks meer over te zeggen. De pit en de kern van het evangelie is de rechtvaardiging van de goddeloze vasthouden. Hoor. Dat is in de tijd van de reformatie in de vorige gehad. Dat houden we vast. Maar als dat de kern en de pit is. Is er iets wat, om zo te zeggen, daarboven uitstijgt. Of laat ik het anders zeggen, dan is er nog iets wat eraan verbonden is. Of laat ik het nog anders zeggen, dan is er iets wat een vrucht is van het leven uit rechtvaardigende genade. En als je nou mag leven uit rechtvaardigende genade, daar zou ik mee moeten beginnen. Wat moet dan de vrucht zijn? Weer op God lijken. Ik ben heilig, wees jullie dan heilig. Dan wordt dat beeld weer hersteld. Ga je weer op God lijken. Want bij God past alleen een heilig volk. Ik heilig, jullie heilig. Daarvoor heb ik je afgezonderd. Om mijn volk te zijn. Om in mijn gemeenschap te leven. Wat is dat? Heilig zijn. Dat zou eigenlijk, lieve mensen, elke dag voor ons allemaal een oefening moeten zijn. Heilig wil twee dingen zeggen. Je afwenden, je afzonderen van de zonde. En je heen wenden naar de levende God om hem te dienen. Nou, ik ben heilig, wees gij heilig. En dan is het volk teruggekeerd uit ballingschap. Leef weer in Jeruzalem en Juda. Nou, daar zie je Ezra zitten. Hij is dan 80 jaar later teruggekeerd. Dan komen die vorsten, die politici, die leidslieden. En ze zeggen, ja, maar moest luisteren. Het volk is niet heilig. Het heeft zich met die heidenen. Met het kanieten vermengd, verzwagerd door huwelijken. De dienst des Heren wordt verlaten. We gaan weer de afgoden achterna. We verlaten weer de weg des Heren. Het is geen afgezonderd heilig volk.
En weet je wat het ergste is? De priesters gaan erin voor, de levieten gaan erin voor, de leidslieden gaan erin voor. En zo de leidslieden, zo het volk. Ezra, wat moeten we dan doen? En nog een keer vanavond te verzuchten. U zou toch wensen dat we zulke politici hadden? Die tot ons kwamen met zulke verzuchtingen. Gaat toch niet goed, we hebben de weg des Heren verlaten. Gemeente, het grijpt Ezra zo diep aan, tot in het diepst van zijn ziel. Dat er staat, als ik nu deze zaak hoorde. Wat doet hij? Hij staat op uit zijn huis, hij verlaat zijn woning. Hij zoekt een publieke plaats, op waar iedereen kan komen. Hij doet het niet in een achterkamertje. Hij doet het ook niet in de binnenkamer. Hij zoekt een publieke plaats, op de tempel. Hij verlaat zijn woning. Hij loopt door de straten van Jeruzalem. Hij komt op dat immens grote tempelplein. Hij zoekt een plaats op dat hij zo kijkt naar de ingang van het eigenlijke tempelgebouw. Daar op dat tempelplein, dan scheurt hij zijn kleed en zijn onderkleed. Hij trekt het haar uit zijn baard en uit zijn hoofd. Ja. En we vragen natuurlijk vanavond, waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, dat zijn rouwgebruiken. Als hij thuis zit in de Bijbel, dan weet hij rouwgebruiken. Hij voelt zich als gestorven. Hij voelt zich als een dode. En een dode heeft geen kleed meer nodig. Dus hij scheurt zijn kleed, zijn onderkleed, alsof hij wil zeggen, ik heb geen kleed meer nodig in het graf. Dan heb je geen kleed nodig, ik ben als een dode. En hij trekt zijn haar uit zijn baard en uit zijn hoofd. U denkt aan Simson natuurlijk. Dat weelderige haargroei was een beeld van de levenskracht. Nou, als een dode heb ik geen baard nodig, heb ik geen hoofdhaar nodig. De levenskracht is van mij geweken. Heeft diepe rouw. Dat volk zo diep is weggezonken, niet in de wegen des Heren wandelt. En dan gaat hij op dat plein zitten, verbaasd, verbijsterd, het grijpt hem tot in zijn diepst van zijn ziel aan. En we vragen, waarom zoekt hij nou de tempel op? Je kent allemaal het Nieuwe Testament dat hier Jezus zegt. Als je nou gaat bidden, zoek de binnenkamer op, terecht, terecht. De binnenkamer. Waarom zoekt hij hier die tempel? Het is natuurlijk Oud Testament, dus moet je vasthouden. Die publieke plaats, dat tempelplein. En dan kijkt hij zo naar het tempelgebouw, daar is het heilige. En achter dat voorhangsel, dat heilige der heiligen. Dat is toch indrukwekkend, gemeente, met zijn diepe nood en zorgen. De zonde van het volk. Daar verschijnt hij voor het aangezicht des Heren. En als je daar zit op dat tempelplein, legt je als het ware al die zonden en die zorgen van het volk voor de Heren neer. Dat is mijn eerste gedachte. Zult vanavond met me eens zijn, buitengewoon indrukwekkend om op een bidstond te overdenken. Ja, nu gaat het over het volk Israël. En ik heb zo af en toe al een klein beetje het woord naar mezelf en naar u toegespeeld. Kijk, zover ik u allemaal ken, wij zijn allemaal, mag ik zo eens uitdrukken, mensen, kerkmensen, laat ik zo eens uitdrukken. Laat ik daarmee mee beginnen. Wat ik eigenlijk hoop en wat ik eigenlijk bid, dat u hier nou ziet als mensen die uit geloof mogen leven. Eigenlijk zou ik daar moeten beginnen. Dan denk ik aan dat prachtige woord wat je vindt, bijvoorbeeld bij Petrus, je vindt het ook bij Paulus. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en gebracht tot het licht van zijn genade. Als God zondaar roept, dan roept hij ons uit de duisternis van de zonde. En hij roept ons tot het licht van Christus om uit hem te leven. Als je nou zo geroepen bent, en je mag die roeping je ziel gehoord hebben. En die roeping ging gepaard met geloof. En in de geloofsoefeningen zijt ge uitgegaan met Christus om met Christus te leven. Ik zei het al, lieve mensen, dan heeft dat toch een keerzijde. God zaligt ons en brengt ons bij Christus. En doet ons vergevende liefde in Christus vinden. Opdat ik weer heilig voor hem zou leven als een beelddrager Gods tot eer van hem. Toen ik vandaag hierover nadacht, toen sloeg ik ook nog even, dat doe ik ook vanavond maar weer, iets op uit 1 Petrus 2. Daar staan prachtige teksten. Ik zal ze u even voorlezen. Daar staat tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Kijk, daar gaat het om. Tot welke komen? Dat is als een zonde uitgaan om nou te komen, de toevlucht te nemen tot de levende steen, dat is Christus. Is dat je leven of niet? Kijk, dat is een christen. Dat is nou een kind van God. Eigenlijk, als ik het goed zie, ik denk wel dat ik het goed zie, is geloven niet anders elke dag weer opnieuw te komen tot welke komende? Komende tot Christus, tot die levende steen. Altijd maar weer toevlucht nemen tot Christus. En dan zegt Petrus verder, en dan komt het, zo wordt ook zelf als levende stenen gebouwd. Als je nou de toevlucht mag nemen tot Christus in de geloofsoefeningen, dan word je als levende stenen opgebouwd. En hoe word je dan opgebouwd? Tot een geestelijk huis. En tot een heilig priesterdom. Daar gaat het om. Het is rechtvaardiging, ja zeker, maar het is ook heiligmaking. Ik moet van de schuld van de zonde af, ja zeker. Dat is rechtvaardiging door het bloed van Christus. Maar het gaat ook om die smet van de zonde. Dat ik daarvan afkom. Dat ik heilig voor God ga leven. Iemand die iets in zijn ziel kent van de vrezen des Heeren, die voelt nu zijn hart trillen. En dan gaan de snaren der ziel gespannen, die gaan zingen. Om nou gebouwd te worden tot een geestelijk huis. En staat erbij tot een heilig priesterdom. Ja, want iemand die nou maar Christus mag leven, die wordt weer een tempel. En die wordt ook weer priester. En wat ga je dan doen? Wel staat er om nou geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Christus Jezus. Geestelijke offeranden opofferen. Dat is de vrucht. Dat is de heilige roeping van het volk Israël. En dat is de heilige roeping van de kerk. Om nou levend uit Christus tot een geestelijke tempel te worden, een heilig priesterdom, om als priesters in die tempel geestelijke offeranden op te offeren tot eer van God. Misschien zeg ik het vreemd, maar ik zeg vanavond als ik daarover preek en ik heb erover nagedacht, ik moet er nog aan beginnen. Maar het is wel met begeerte. Is het jullie begeerte ook? Eigenlijk is er in het leven nooit stilstand. Nooit stilstand in het geestelijke leven. Als je dus iets kent van Christus. Iets kent van de vrezen des Heeren. Iets kent dat God je getrokken heeft uit Egypte. Getrokken uit de ballingschap. Gebracht tot de gemeenschap met die zoete burg. Dan zegt de Heer, ja. Maar nou wil ik hebben dat je een geestelijk huis wordt. Dat je weer echte priesters wordt. Die offeranden gaan opofferen. Tot eer van mij. Geestelijke offeranden. Dat is een leven tot eer van God. In liefde tot God. In liefde tot de naaste. Afsterven van de oude mens. In een heilig leven voor de Heer. Dat is dat afgezonderde leven. Tot eer van hem. Ja. En dan gaan we nog even. Gemengd met de wereld. Ze hebben zich uitgehuwelijk en verzwagerd met die heidenen. Het is geen heilig volk dat leeft tot eer van God. Die geestelijke offeranden zijn er niet. En het grijpt Ezra zo diep in zijn ziel aan. Dat hij daar rouwend op dat tempelplein zit. En met zijn smart komt voor Gods aangezicht. Kun je nou begrijpen waarom dat kleed gescheurd is. En hij die haren uit zijn baard en zijn hoofd trekt. Heere, zegt hij, waar zijn nou de levende vruchten tot eer van u? Ik leg mijn smart voor uw aangezicht neer. Ja. En dan moet je het eigenlijk zelf maar toepassen. Als we nou allemaal ons eigen leven er eens even naast leggen. Dat is de heilige roeping van een kind van God om zo heilig voor God te leven. Ja. Vindt u die vruchten in heiligheid voor de Heer? Als we nou samen zijn om te bidden, zou je dan niet moeten zeggen, ja maar heren, ik heb het wel begeerd en Maar toch niet zo tegen de zonde gestreden, zo niet heilig voor u geleefd, zoals het zou moeten. Ben ik een geestelijk huis? Heb ik geestelijke offeranden opgevoerd? Of waren daar de afwijkingen? Was daar die oude mens? Waren daar toch die inwonende zonden? Heb ik toch niet heilig genoeg voor u geleefd? Niet met die kracht tegen de zonde gestreden? Begrijp je? Dan gaan we met Ezra, met al die zonden. En dan gaan we daar voor Gods aangezicht verschijnen. En dan moeten we diep in het stof buigen en zeggen: Heer, ik heb niet zo heilig geleefd zoals het zou moeten. Ik stof op de bidden om in ootmoed voor de Heer te komen. En dan heb ik het alleen nog over Gods kerk gehad. Over ware gelovigen die mogen leven. We kunnen het zelf uitbreiden, doe maar. Ik neem alle kerkmensen mee. Ik neem iedereen mee die leeft op het erf van het verbond. U zit hier allemaal met een gedoopt voorhoofd. Niet vergeten hoor. Er ligt een heilige roeping in. God roept een ieder die ooit op zijn voorhoofd het heerlijke teken van het verbond heeft gekregen. En de Heere kwam met zijn belofte. En degene zijn belofte ging verzegelen. Ik ben uw God. En dan zegt de Heer, dan moet je heilig voor mij leven. De zaligheid zoek in het bloed van Christus. Maar nou heilig voor mijn leven. Hebben we dat gedaan? Waren we in deze wereld een zout, een licht? Hebben we ons afgezonderd gehouden? Wel in de wereld, niet van de wereld? Ben ik meer aan de oude mens gestorven? Hebben wij ons afgezonderd geleefd in heiligheid voor de Heer? Lijkend op hem in de stemming van het beeld? Is er dan op de bidder niet alle reden om voor ons aangezicht te komen en naast Ezra te gaan zitten, het kleed te scheuren, de haren uit je hoofd te trekken en met Paulus te belijden? Wat ben ik toch een ellendig mens. Heer, ik buig in het stof en ik belijd mijn zonde. Zo op de bidder. Mijn eigen zonde, zonde van medekerkmensen, van de kerken van Nederland. En als we dan zo Ezra daar zien zitten, is er dan geen reden dat we er samen ook bij komen? Kijk, lieve mensen, kijk, laat ik het nog eens een keer benadrukken. Het gaat er niet alleen om dat ik in het bloed van Christus vergeving van zonde vind. Dan begint je geestelijk leven pas. Dan begint het pas. Maar als ik nou in beginsel uit Christus mag leven, zie nou eens of dat in je hart leeft. Die heilig begint voor hem een geestelijk huis te zijn. Dat ik alleen maar geestelijke offeranden opoffer tot eer van hem, in en door Christus. Kom ik straks op terug in de laatste gedachte. Nou, dan ben ik de eerste. Ja, dat heb je als je preekt. Ja, toen pas dominee was, moest ik er vreselijk aan wennen. Want je mag je geestelijk leven beoefenen, zo in de veiligheid van de binnenkamer, zo in de veiligheid van je eigen hart. Maar als je dominee bent, ja, je staat op de preekstoel en je gaat preken. Ja, je geeft jezelf bloot. Laat ik het vanavond ook maar doen. Dan ben ik de eerste die bij u voorop loopt. Zeg, Heer, dat is mijn hartelijke begeerte. Als een afgezonderd volk heilig voor u te leven. In een geestelijke tempel, geestelijke offeranden op te offeren. Maar kom met een beschaamd aangezicht. Wat zie ik die vruchten nog weinig. Dan kan ik alleen maar buigen in het stof. En dan neem ik de zonde van de kerk mee, de zonde van het Nederlandse volk, van de gezinnen. En weet je wat we er al doen als we dan met Ezra naar het tempelplein op gaan. En we gaan daar zitten in de bedruktheid. En we kijken daar naar het aangezicht des Heren in die tempel. Dan nemen we vanavond gelijk al onze noden en zorgen mee. Ons levensonderhoud, de zorgen die je hebt met je kinderen. De zorgen als de ziekte zijn en de noden van het Nederlandse volk, aan waar ik vanavond vooral aan denk, dan moet ik de laatste weken toch veel aan denken, het volk Israël. Daar samen met de Palestijnen in die hevige strijd, Israël dat nog ver van Christus afleeft, Israël waar nog het deksel op het aangezicht ligt, en dat nemen we allemaal mee. We gaan naast Ezra zitten en we gaan ons kleed scheuren, we gaan de haren uit het hoofd trekken. Zeg, Heere, wat ben ik nog weinig een geestelijk huis geweest. Ik belijd mijn zonde. En we brengen dat alles voor het aangezicht des Heeren. Daar kijken we naar het heiligdom. Eerste gedachte. Ik heb geprobeerd een klein beetje open te leggen. U moet het uwe er maar in toevoegen. Zeg eens eerlijk. Als je zo blikt in die spiegel van die heilige roeping. afgezonden te leven tot eer van God. Zou er dan eentje hier in de kerk die zou zeggen, ik heb eraan beantwoord? Of zouden samen niet met elkaar, met gescheurde klederen, ja, met het trekken van de haren uit het hoofd als Esra, daar naast hem gaan zitten? En dan kom ik bij de tweede gedachte, dat vind ik schitterend. Esra blijft er niet alleen zitten. Het hele tempelplein loopt vol. De een na de ander. Ze gaan rechts van Esra zitten. Ze gaan links van Esra zitten. Ze durven niet voor hem te gaan zitten. Ze gaan achter Esra zitten. Dat hele tempelplein, dat loopt vol. En je voelt de spanning. Esra zit er verbaasd. Esra zit er verbijsterd. Vanwege de schuld van het volk dat er niet heilig voor God geleefd heeft. En al die mensen schuiven aan en die gaan daarnaast Esra op dat tempelplein zitten. Even bedrukt en met dezelfde zonde en dezelfde nood. En wat lees ik? Wat lees ik? Wat voor mensen komen er aan? Wel staat er, toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God van Israël beefden. Om de overtreding van de weggevoerden. Ik bleef daar verbaasd zitten, zegt Esra, tot aan het avondoffer. Mooi, hè? Dat hele tempelplein, dat vult zich. Vanavond hebben we zo die kerk hier gevuld. Komt u ook naast Esra zitten. Mensen die beven voor het woord van God. Wonderlijk staat dat daar, hè? En vanwege staat er de weggevoerde, vanwege de overtreding van de weggevoerde. Het volk was in ballingschap geweest vanwege haar zonde. Nu was ze teruggekeerd, zat de genade van de terugkering. Je zou verwachten, nou leeft ze uit genade, ze mag weer leven uit de weldaden, gaat ze heilig leven. Integendeel. Het gaat juist, lieve mensen, om de zonde van dat verbondsvolk. Gaat juist die eigenlijk, dat is de kern van de tekst, om de zonde van een kind van God. In het stuk van de heiligmaking. Niet heilig genoeg voor God geleefd. En dan komen al die mensen en ze gaan daarnaast Esra zitten. Tientallen, honderden. U voelt de spanning op dat tempelplein. En we vragen even, wat zijn dat toch voor mensen? Nou, ze worden hier genoemd mensen die beven voor het woord van God. Altijd als je dat in Esra leest, dan denk ik, wat is dat een schitterende uitdrukking. Ik vraag maar, ik denk dat het waar is. Zit hij hier ook in Venera? Ik geloof het zeker. Vindt u zichzelf erin getekend? Nou, moet je dat goed opvatten. Dat beven voor het aangezicht van God. Ik kan me herinneren toen ik pas in Kraas en Veer kwam. En ik heb daar eens gepreekt over de vrezen des Heren. Toen had ik een ouderling en die zei in de consistorie tegen me. Ja, dominee, dat is het. Vrezen des Heren, dat is beven en sidderen voor God en is benauwd voor God zijn. Ik zeg, lieve man, daar heb je er nooit wat van begrepen. Ja. Want dat is de vrezen des Heren niet. Dat gaat wel gepaard met eerbied. En dat gaat wel gepaard met ontzag. Maar weet je wat eigenlijk vrezen des Heren is? Dat is die Heren liefhebben, hoogachten, respecteren. Hem liefhebben. Mijn hele hart naar hem uitgaan. Nou, dat is eigenlijk beven voor het woord van God. Ik denk altijd nog aan mijn grootvader. Ik heb het wel eens meer verteld. Ik was 11 jaar, toen was hij overleden. En hij ging altijd met ons mee naar dezelfde kerk. En dan liep hij mee en mijn grootmoeder kon niet meer meelopen, die bleef thuis. Maar mijn grootvader, eigenlijk tot bijna aan zijn sterven toe, liep altijd mee naar de kerk. En dan kwam hij terug en dan hielden we de maaltijd en dan ging mijn grootvader Bijbel lezen. En dan ging hij bidden. En als ik het nu vertel, dan proef ik dat nog als klein kind. Mijn grootvader had eerbied voor het woord. Eerbied. Heel zijn leven lag erin verklaard. Hij mocht uit dat woord leven. En had zo'n uitermate eerbied. En liefde, dat is het. Dat is het. Beven voor het woord. Waarom? Omdat je de Heere vreest. Omdat je eerbied voor God hebt. Omdat je hart en liefde naar de Heer uitgaat. Aan hem en zijn woord verbonden. Als je dan de Bijbel opent, ik kan het thuis nooit hebben als zomaar de Bijbel ergens ligt. Ik kan het ook eigenlijk, misschien via dat kinderachtig, maar ik kan het nooit hebben als de Bijbel zo op tafel ligt en er ligt wat op. Dan zeg ik, haal eraf. Daar is mij de Bijbel te heilig voor. Dat beven voor het woord, dat is geen angst. Dat is niet sidderen. Maar dat is met eerbied, met vervuld zijn vanwege de majesteit van het woord. Houden jullie van het woord? Maar mag ik eens vragen, waar ben je Christus tegengekomen? Waar heb je Christus geleerd? Sommige mensen zeggen wel, ja, ik heb nooit Christus gezien, dat jokje. Als de schrift opengaat, dan straalt heel de schrift Christus uit in zijn dieperheid. En als dan de schrift opengaat, dan straalt die schrift uit wie ik zelf ben. Nou, daar heb je het, dat is beven voor het woord. Dan voel je iets van de majesteit van het woord. Waar heb je God ontmoet? Waar heb je ooit Christus ontmoet? In het gewaad van de schrift. Ja. En dat is het heerlijke van een dienst in de kerk. Dat is het heerlijke thuis als de schrift opengaat. Dat beven voor het... Ik heb hier al meer gezegd, ik zeg het ook vanavond. Wat is nou zalig worden? Gemeente, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het hoeft niet zo ingewikkeld gepreekt te worden. Zalig worden is dat de geest me bij de lurven pakt. En die dompelt mij onder in het woord. Zo druk ik het graag uit. Dat is het. En dan ga je beven voor het woord, want ik ga uit dat woord leven. Dat woord wordt mijn leven in alle opzichten. Nou, zulke mensen die komen daar op dat tempelplein. Die beven voor het woord, omdat ze uit dat woord leven. Ja. Is dat ook jullie leven? Daar begint het mee, daar zet het mee voort. En daar zal het mee eindigen als ze straks naar huis gaan. En dat woord, dat ontsluit twee dingen. Dood en leven. Zonde, genade, vloek en zegen. En als je nou uit dat woord mag leven, gemeente, dan ga ik dat woord proeven. Dan wordt het mij zoeter dan honing, ja, dan honingzeem. Dan proef ik in het woord Gods genade, zijn liefde, het leven, de zaligheid. Dan is het als het ware dat het woord een bron is waaruit ik bediend word. En dan vloeit uit het woord, vloeit het leven, de genade in die zoete Christus. Hij is het vlees geworden woord. Hij hing aan het kruis. En hij openbaart zich in het schrift geworden woord. Dat is beven voor het woord. Zie je? Dan zit ik als het ware aan de tafel van het woord. En dan word ik gevoed met het leven, de genade in Christus en uit de vaderlijke liefde. Hou je ook zoveel van de Bijbel? Zeg het eens eerlijk. Hou jij er veel van? Kijk, het is mijn liefding, gemeente, als we in de kerken weer naar die eenvoudigheid terugkeren. Kun je heleboel andere termen kun je missen. Ondergedompeld in het woord. En een leerling van het woord blijven. Dan is het, uw woord is mij zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem. Want in dat woord gaat Christus oplichten. En in Christus de vaderlijke liefde. Ik zie die meneer nog staan in Engeland. Hij riep het uit, my Bible is my loveling. Ja, want daar in dat woord spreekt God tot mijn ziel. Maar hij heeft ook een keerzijde. Heeft ook een keerzijde. Kijk, en nou kom ik even op dat beven voor dat woord terug. Heeft ook een keerzijde. Want het woord laat ook mijn tekortkomingen zien. Dat laat mijn zonde zien, mijn struikelen. Laat zien dat ik de vloek verdiend heb. Laat zien dat ik niet heilig genoeg geleefd heb. Ik heb je die eerste gedachte gepreekt. God is het waard dat ik weer een heiligdom ben. Een geestelijk huis. Dat ik geestelijke offeranden opoffer. Tot eer van hem. In barmhartigheid en liefde. Lieve mensen, lieve mensen. Lieve mensen. Ik preek maar even vanuit mezelf af dat nog. Daar ligt voor mij de grootste zonde in ontdekking. In het stuk van de heiligmaking. Dan moet ik zeggen, heren, wat breng ik er weinig van terecht. Wat leef ik nog weinig heilig voor u. Dan moet je voor dat woord beven. Want als daar mijn zonden opengaan, En ik heb niet heilig genoeg voor God geleefd. Ik zie de inwonende zonde en de smet der zonde. En dan zie je de heiligheid Gods. Dan heb ik zijn toren verdiend, heb ik de dood verdiend. Dan ga je beven voor dat woord. Zie. Gemeente, ja, ik heb hier dat voorbeeld wel eens gebruikt. Weet u niet, dat is alweer een paar jaar terug. Heb ik dat voorbeeld eens gebruikt van die Friese staartklok. Die slinger die zo heen en weer gaat. Kijk, er zijn de ogenblikken, dan leef je uit de zoetheid van het woord. En dat woord dat opent mijn Christus en de liefde van zijn genade. Maar er zijn ook ogenblikken, dan zie ik mijn zonde in het woord. Kijk, en zo zitten ze hier op dat tempelplein. Bevend voor het woord. Vanwege de zonde, omdat ze niet heilig genoeg voor God geleefd hebben. Als we nou zo op de biddag, met onze eigen zonde van de kerk en van het Nederlandse volk, samenkomen en we schuiven daarbij die scharen erbij, bevend voor het woord. Dat zijn die twee zaken die altijd in het woord opengaan. Vreugde in Christus. Opspringen van zielenvreugde in hem. Maar als ik daar mijn zonde zie, de inwonende smet der zonde, dat zondige vlees, dat ik niet beantwoord heb aan het heilige voor God leven, dan moet je beven voor zijn majesteit. En beven dat ik zijn straf en zijn toorn verdiend heb. Nou, zo zit daar die schaar op de biddag. Bevend voor het woord van God. En u voelt de spanning. Ezra zit er tussenin. Hij zit er in bedruktheid. Het grijpt hem tot in het diepst van zijn ziel aan. O God, zo aan het volk zoveel gedaan. En nog niet heilig voor u geleefd. Nog zonde gedaan. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Ik preek maar even door. En dan gebeurt het, dan is het de tijd van het avondoffer. Het is zo zeg maar 3 à 4 uur. U herinnert zich dat, ik heb dat hier kort geleden nog gepreekt. Elke dag wordt er 's morgens en 's avonds een offer gebracht. Het morgenoffer en het avondoffer. 's morgens een lam geofferd, 's avonds een lam geofferd. Dan wordt de zonde van het volk op dat lam gelegd. Dat wordt geofferd. En als het lam geofferd is, dan gaat de priester naar binnen en die gaat bij het gouden reukoffertaar, gaat het gebed uitspreken, het uur van het gebed. Dat is het avondoffer en het morgenoffer. Heel de dag heeft Ezra daar gezeten. Gescheurde kleed in rouw. Al die mensen met elkaar bevend voor het woord. Laten we eens eerlijk zijn. Mag ook wel eens gepreekt worden. Als we op de biddag met de noden van het volk, van de kerken, van onze gezinnen, van mezelf voor Gods aangezicht komen. Zou er nou één hier vanavond zijn? Die zegt, ja, maar ik heb eraan voldaan. Heilig voor God geleefd. In afzondering, ik was met recht een geestelijk huis. Of waren daar niet de menigvuldige zonden en tekortkomingen? Nou, dan gaan we erbij zitten. Bevend voor het woord. Dan moet je zeggen, zo gij in het recht wilt treden, gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, Heere, wie kan dan bestaan? En dan breekt het avondoffer aan. Dat lam wordt daar gebracht. Priester legt de hand op de kop van het lam, de schuld van de zon, de zonde van het volk wordt op dat lam overgebracht. Lam wordt geslacht, bloed wordt gesprengd bij het altaar, het wordt op het altaar gelegd. Dan gaat de priester, als dat lam verbrand wordt en de rook gaat omhoog, met de kolenvuur van het altaar naar binnen en hij gaat dat gouden reukofferaltaar bedienen in het uur van het gebed, het avondoffer. Ezra ziet dat het lam. En dan staat hij op. Dat ogenblik dat het lam geofferd wordt. Staat hij op. En je ziet daar die kleren zie je om zijn lichaam heen zwabberen. Want die zijn gescheurd van rouw. En hij staat op. En op dat plein, daar buigt hij zijn knieën. En hij legt zijn hele lichaam, buigt hij over zijn knieën en legt hij plat op de grond. En hij strekt zijn handen helemaal naar voren. Zijn knieën onder zijn lichaam ligt hij plat op de grond met zijn handen naar voren. En daar gaat hij bidden. Ten tijde van het avondoffer. O, mijn God!
Ja.
Ik zou bijna de neiging hebben om amen te zeggen. Maar ik ga nog even verder. Kijk, lieve mensen, wat is dat een evangelie? Als je daar op dat tempelplein zit met de zonde van het volk. Wat zijn zonden zijn. Niet genoeg heilig voor God geleefd. Niet genoeg aan de roeping tot heiligheid beantwoord. Niet in overeenstemming met het verbond geleefd. Wie zou daar durven boven gaan staan? Mensen die ook komen, die beven voor het woord. Omdat ze daar zien hun zonde op de biddag. En daar de heilige majesteit God. En dan ten tijde van het avondoffer, als het lam geofferd is, zie je daar Ezra en hij ligt daar plat op de grond. En hij strekt zich naar Gods heiligdom uit. En daar gaat hij bidden. Ten tijde van het avondoffer. Wat betekent dat? U begrijpt het toch vanavond, of niet? We zijn ook gelijk in de lijdensweken. Dat lam dat daar gebracht wordt, het heet het gedurig offer. Elke dag werd er, 's morgens en 's avonds, 7 dagen lang, week aan week, maand aan maand, jaar aan jaar, werd dat avondoffer wacht. Al die lammeren. En dan zie ik daar een vader en een zoon een berg op klimmen. Abraham moet zijn zoon gaan offeren. Vader, zegt hij, waar is het lam ten brandoffer? Wat zegt dan Abraham? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat betekent, God ziet dat lam al voor zich. God heeft het al uitgekozen. Gemeente, ik weet niet precies hoe ik het preken moet. Maar ik neem je mee naar de eeuwigheid. Eer de wereld er was, daar zag de Vader dat lam al voor zich. En er heeft dat lam zich al gegeven. Vader, zend mij maar. Ik kom, ik draag uw heilgebed die gij de sterveling zet. En al die offers bij dat avondoffer en morgenoffer wijzen heen naar dat lam. En straks, gemeente, als Christus gevoerd wordt naar Golgotha, is dat het avondoffer, het lam, wat daar gebracht wordt aan het kruis. Dat Johannes zegt, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat avondoffer wijst heen als het lam naar Christus. En als Christus gehangen wordt aan het kruis, alle schuld van ons op hem gelaten. En hij gaat de prijs betalen. Hij draagt de zonde weg. Hoe zegt Johannes dat ook weer? Ik heb de afgelopen zondag in Kanaanse 4 over gepreekt. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat betekent dat de Vader de zonde der wereld op Christus legt. Hij draagt het weg. Hij brengt de verzoening tot stand met zijn dierbaar bloed. En nou staat op dat moment, staat Ezra op. Hij buigt zich, hij ligt plat op de grond. En hij aanbidt het lam. Hij aanbidt het lam. Nieuw Testamentisch, hij aanbidt Christus. En hij verlustert zich in Christus. En met de zonde van het volk, de zonde van de heiligmaking, de zonde dat ze niet naar het verbond geleefd heeft, de zonde dat ze niet geleefd heeft zoals het moet. Al die zonden legt als ware neer op dat lam. En ik kruip met die zonde weg in het bloed van Christus. Hij bidt ten tijde van het avondoffer. En hij ziet daar zoveel dierbaarheid en beminnelijkheid in het lam. In de Heer Jezus Christus. En Nieuw Testament is, ga ik het preken. Daar is het op dat tempelplein. Dat bloed reinigt van alle zonden. En dan drupt dat bloed op Ezra. Het drupt op al die mensen die daar beven voor het woord. Die moeten zingen, zo gij in het recht wilt treden. Gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, Heere, wie kan dan bestaan? Dat bloed van het lam drupt op Ezra, drupt op al die mensen die beven voor het woord. En het was de zonden af. Het was alle ongerechtigheid af. En daar biddende ten tijde van het avondoffer, verlustigt hij zich in het lam. En vindt hij in Christus volkomen schuldvergeving. Het lam dat de zonde der wereld volkomen wegdraagt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En gereinigd en geheiligd in dat lam. mogen zich verlusteren in de liefde van de Vader. Ja, dat is nou bidstond. Ja. Ik had misschien een hele lange adem nodig om bij deze laatste gedachte te komen. Ja, ik heb u de schrift opengelegd. Ik heb u meegenomen. Weet je, terwijl ik aan het preken was, ja, je gedachten staan niet stil. Toen dacht ik, zou ik misschien te somber vinden? Wat ik nou vanavond gepreekt heb. Lieve mensen, mag ik iets verklappen? Het is nog veel meer somber. Het is wat dat betreft nog veel verschrikkelijker. Want wie staat hier nou vanavond heilig voor Gods aangezicht? Zeg het nou eens eerlijk. Wees eens eerlijk. Is God me niet waard dat ik een heilig huis ben? Is God me niet waard dat mijn huis een tempel is waar ik alleen maar geestelijke offeren op heb? Is God me niet waard? Ja. Misschien zeg ik het wat raar, maar dan bent u wel van mij gewoon. Het gaat niet zozeer om mijn zaligheid. Het gaat dat ik de heilige God leef. Daar gaat het om. Dat ik een geestelijk huis ben. Geestelijke offeranden opoffer. Dat ik me niet van mij met de wereld heilige God leef. Dan kunnen we alleen maar op biddag samen met elkaar komen. En dan gaan we naast Ezra zitten. We scheuren ons kleed. We gaan met al die mensen daar zitten die beven voor het woord. En we zeggen, Heere, zo gij in het recht wilt treden, ga de slaan. Ons ongerechtigden. Ach, wie kan dan bestaan? Maar dan staan we op. Ten tijde van het avondoffer. En we horen de stem van Johannes. Ziet het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Ik hoor de stem van Christus. En Christus roept aan het kruis. Mijn God, waarom mij verlaten? En ik zie zoveel dierbaarheid in Christus. Hij neemt al mijn zonden volkomen weg. In hem zonder zonde, in hem heilig, in hem volkomen. En dan mag ik in hem delen in de liefde van de Vader. En nu ga ik doorbreken. Kun je me volgen, lieve jongen? Dat is zalig worden. Opstaan ten tijde van het avondoffer. En dan zeg ik, Heere, er zijn bij mij zonden. Ik heb niet zo heilig voor u geleefd zoals het moet. Ik heb niet zo tegen de zonde gestreden zoals het zou behoren. Ik heb niet zo de vruchten voor u gebracht zoals het eigenlijk zou moeten. Maar ik sta op ten tijde van het avondoffer. En vanavond, ik nodig u allemaal uit. We kruipen weg in het bloed van Christus. En dat bloed drupt op de gemeente. Neemt alle zonde radicaal weg. En dan ziet de Vader aan in Christus zonder enige zonde. Ja. Ik ga zo nog even verder preken. Ja. Ik wil je toch maar even iets zeggen, dat kan ik niet nalaten. Mag het nog even? Maar dat ik zondig in Kranen 4 zei. Johannes 1 vers 29 had ik over gepreekt. Ziet dat Lam Gods en weet je wat er staat? U moet er thuis eens goed nakijken. Dat de zonde enkelvoud van de wereld wegneemt. Kan het ruimen? Dat betekent, heel die zondelast van de wereld heeft de Vader op Christus weggelegd. En als daar Ezra zit en al die mensen die beven voor het woord en bukkend onder de zondelast. Mogen ze opstaan ten tijde van het avondoffer. Die zondelast is op Christus gelegd. De zonde der wereld. Kan het ruimen? Kan het breden? Daar vallen alle zonden onder. Heeft hij gedragen en voor eeuwig weggedragen. En dan schuilen we weg in die bloedwonden. En dan ben ik rein en heilig. Ja. Ja. Weet je wat eigenlijk zalig worden is? Dat is een ruil. Christus neemt mijn zonde over. En ik mag zijn gerechtigheid ontvangen. En nou verder. Nu verder. Want daar ging het vanavond over. Als we iets van Christus kennen. Dat ik een heilig huis mag zijn. Dat ik weer een geestelijke priester ben. Die geestelijke offeranden opoffert aan Christus. Vruchten ter heiligmaking. Waar liggen nou die vruchten? Dan mag jij het zeggen. Dan ben ik eigenlijk wat ik preken wil. Dan ben ik gelijk aan het eind van de preek. Waar ligt nou die heiligmaking? Waar is nou dat geestelijke huis? Wanneer ben ik nou een priester die weer helemaal heilig voor God leeft? Ja, maak jij het nou eens af. Nou begint het van binnen bij mij een beetje vrolijk te worden. Nou springt het op van vreugde. Nou hoef ik het niet meer te doen. Het ligt helemaal in hem. En als ik nou vanavond op mag staan, ten tijde van het avondoffer, ligt in hem niet alleen de vergeving van de zonde, maar in hem ligt de heiliging. En levend uit hem ben ik volkomen heilig. En dan mag ik alleen, hoef ik alleen maar uit Christus te putten. En levend uit Christus, door hem en in hem, word ik een geestelijk huis. In hem en door hem ga ik geestelijke offeranden opofferen tot eer van de Vader. Dan ben ik in hem rechtvaardig, dan ben ik in hem heilig. Ben ik hem een priester, ben ik in hem weer een geestelijk huis. Dan mag ik opstaan ten tijde van het avondoffer. En dan proef je in Christus de vaderlijke liefde. Dan gaat de gemeenschap der vaders leven. Dan gaat het verbond open. Dan gaat het eeuwige leven open. Dan gaat in Christus gaat alles open. En dan vind je alles in die borg. Ja, ik las gisteravond nog bij Calvijn. Dan is Christus het begin. Dan is Christus de voortzetting. En dan is Christus de einde. Is dat geen biddag vanavond? Laten we maar samen naast Esra op dat tempelplein zitten. En we zeggen het eerbiedig. U bent het waard dat we heilig voor u leven. Heere, waar ben ik veel te kort gekomen. Wat heb ik veel zonde. Wat heb ik weinig nog naar die heilige roeping geleefd. Ik heb wel eens gelezen van Augustinus. Toen hij op zijn sterfbed lag. Heeft hij al de meubels uit zijn kamer laten halen. Er waren van die ruwe wanden, met kalk bestreken. Hij heeft alle boetpsalmen erop laten schrijven. Hij heeft alleen maar die boetpsalmen gelezen. En toen heeft hij zijn knieën gebogen en zegt: Heer, heb ik altijd begeerd om heilig voor u te leven. Ik heb het begeerd, Heer. Maar waar was de praktijk? Nog zo weinig de vruchten tot eer van uw naam. Dan gaan we naast Ezra zitten. Met allen die voor het woord beven. Op de biddag. En wij leggen al onze vragen en noden er neer. Want Heer, we hebben u in alles nodig. En dan staan we op. In vreugde. We staan op in geloof. We staan op in zekerheid. Ten tijde van het avond. Of dat is op Golgotha. En we zien naar de gekruiste Christus. En lettend op die gekruiste Christus. Vinden we hem niet alleen de schuldvergeving. Maar dan mogen we achter hem aangaan. Levend uit hem. En in hem ga ik vruchten dragen. In hem ben ik heilig. In hem ben ik een priester. In hem leef ik voor de Here. Uit hem en door hem. Hoor maar. Dan zegt Christus in Johannes 15. Blijf in. Zeg het niet. Blijf in mij. En ik in u. Snap je? Dat is het. Vind je dan een heerlijk evenredig? Vind je dan heerlijk? Dan hoef ik me niet meer in duizend bochten te wringen om een bepaalde gestalte voor God te hebben. Dat hoeft niet meer. Dat is nergens, want die heb ik toch niet. Ja. Ik hoef me niet in duizend bochten te wringen om mij voor Christus pas klaar te maken. Hoe kan ik ooit voor Christus pas klaar? Ja, wacht even. Ja, wacht even. Ja, je bent pas klaar voor Christus. Als je naast Esra gaat zitten en je zegt die B voor het woord. Want ik heb niet anders dan zonde. Kom dan maar. En dan vind je alle zaligheid alleen in die borg. Volkomen. Zo volkomen dat je alleen maar uit hem hoeft te putten. En dan zegt Christus, ik haal het even aan. Blijf in mij en ik in u. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Ik zeg, dan hoef ik me niet meer in bepaalde bochten te wringen. Ja, ze zeggen wel eens, ja, maar dit moet echt zijn en dat moet echt zijn. Je moet zo'n gestalt hebben. Wie bepaalt mij wanneer het echt is? En wie bepaalt mij wanneer ik een echte gestalt heb? Er staat ergens in de Bijbel, staat dan in de vrijheid. Waarmee Christus u vrijgemaakt. Lieve mensen, hoef ik helemaal geen gestalte meer te hebben. Ik mag komen zoals ik ben. En dan sta ik op ten tijde van het avondoffer. En dan zegt Christus, blijf in mij en ik in u. Dat is het. Dat is het. En dan draagt ge veel vrucht. Laten we zo samen vanavond op de bidsdag voor de Here komen. Is het alleen maar reden om met Ezra en al die mensen te beven voor zijn woord. En we zien op naar de gekruiste Christus. Mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Jong en oud, sta je ook op vanavond. Ten tijde van het avondoffer. Vlucht naar die berg. In hem ontsluit zich het leven. Hier in beginsel. En straks in volkomenheid. Ik was gistermiddag nog even bij mijn moeder. En ze zat te huilen. Ze zegt, ik wil eigenlijk maar bij de Here zijn. Doe ik er nou verkeerd aan? Ik zou zo graag naar huis willen gaan. Ik zeg, nee moeder, vraag het maar. Ik wenste wel om bonden te wezen. En met Christus te zijn. Want als we straks bij Christus zijn, dan zijn we eeuwig een geestelijk huis. Ja, biddag houden. Wat is dat nou voor jullie? Nou, wat is nou biddag houden? Opstaan ten tijde van het avondoffer. En dan mag je God aangrijpen in zijn Christus. En om Christus wil kun je alles van God verwachten. Amen. Ik heb een psalm overgeslagen. Ik heb maar even doorgepreekt hoor. We gaan nu zingen psalm 141, vers 1 en 2. Ik had geen zin om te stoppen, u neemt het mij niet kwalijk. We zingen psalm 141, 1 en 2. Majesteitelijke heren, we lochten samen in de geest in Jeruzalem verkeer op het tempelplein. Het was toch wel aangrijpend. En volgt wat weer teruggekeerd was uit ballingschap door genade en toch weer niet naar het verbond geleefd. toch zich vermengt met het heidendom en niet als een afgezonderd volk geestelijke offerander of het Heer aangrijpend. Het greep Ezra zo aan dat hij die zonde bracht voor uw aangezicht. Met allen die in de vrezen van uw naam voor uw woord beefden. En dan mochten ze op gaan staan ten tijde van het avond of we dat zien op Christus. Heren, in deze bidstond komen we zo tot u. En mogen alles voor u neerleggen. Heel de openbaring van het volksleven, het politieke leven in Nederland. Met al de zorgen eraan verbonden. Ons koninklijk huis. Waarvan we houden dat we ook voor u neerleggen. We denken ook in deze bidstond aan het volk Israël en het Palestijnse volk. O Heer, zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Mogen wij ze aan u opdragen. En bijzonder het volk Israël. Neem dat deksel weg. Omdat ze mogen komen tot het geloof in Christus. Gedenk onze kerken, heren. Wij leggen ze ook allemaal voor u neer. Met al de zorgen die eraan verbonden zijn. Er is ook nog veel vreugde en veel goeds in de kerken. We ontmoeten zo vaak heel veel jonge mensen. Waar we een opbloeiend geloof mogen zien. Heren, wij leggen ook die kerken voor uw heilig aangezicht neer. Het goede wat er is en de zorgen die eraan verbonden zijn. Onze gezinnen, heren. Met alle vragen die we hebben. Ons eigen persoonlijk leven. We hebben ons levensonderhoud nodig. Van dag tot dag. Wij bidden ook voor het werk op de akkers. Ook voor de veestapel. Er waren ook zorgen in de afgelopen tijd. We denken aan de kwestie van de MKZ en alle zorgen eraan verbonden. Heren, we leggen dat alles voor uw aangezicht neer. De ouderen onder ons, de jongeren. En samen in deze bidstond, wij komen voor u. Heren, dan is er eigenlijk maar één ding te doen, onze zonde u beleiden. Als Ezra dat deed, en die mensen die voor uw woord beefden, maar dat het wonde. En heren, dat is in het Nieuwe Testament nog veel rijker geworden. Laten wij de toevlucht nemen. Ten tijde van het avondoffer. Tot de gekruiste Christus. Om te rusten in zijn bloed. Wij roepen uw naam aan. O gezegende Immanuel. En we komen tot u en wij bidden. Mogen uit uw volheid ontvangen. Genade voor uw genade. Om met u verenigd ook in u de vruchten te vinden van de heiligmaking. O Heere, dat we in u meer en meer mogen sterven aan onze oude mens om met u te leven tot eer van u. Mogen dat van u vragen, Heere, op deze bidstond. En voor alles wat we voor u neerleggen, laat een ieder onze mogen leven uit de gezegende Christus. Zijn bloed, zijn heiligheid, zijn leven. Laat dat ons alle leven zijn. Om met Paulus te zeggen, ik wil niet anders weten dan Christus Jezus en dien gekruisigd. Leer ons dat allemaal, heren, meer en meer, om zo in u te blijven. Heb dank ook dat we hier vaak mochten zijn, dat u ons hielp bij het luisteren, bij het verkondigen, ook vanavond. Mogen we nog lange tijd hier elkaar ontmoeten. Om zo samen naar uw woord te luisteren. Uw woord te verkondigen. Ook die arbeid dragen we aan u op. Heer, hier staan en zitten wij. Met onze vragen en onze zorgen. We schuiven daar op dat tempelplein. Maar als Ezra. We staan op. Ten tijde van het avondoffer. Om Christus wil. Zie ons aan, in uw Zoon, o eeuwige Vader. Zo bevelen we, kom er aan u aan. Ga met ons als we naar huis gaan. Mogen we volgende keer elkaar weer ontmoeten, wij vragen u dat. Om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen op Psalm 123 vers 1. volgende dienst, zo de Heer willen weten, is dinsdag 11 april en daarna donderdag weer 30 april. We gaan u eerst nu nog samen met de karpelijnis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ga heen naar uw woning, ontvang met een binnend hart de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u. Amen. Ga nou wel bemoedigd naar huis en sta op ten tijde van het avondoffer. Wel thuis.